onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 139e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het derde vers van Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 87e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden u Johannes 16, de versen 1 tot en met 15.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen, ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde mogen denken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik tot u te zeggen. Doch gij kunt die nu dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het 8e vers van Johannes 16. Johannes 16, vers 8. Dan lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Zingen wij van Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. In het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoeld de diepste wonden. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 5 van de 51ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, weet u nog wat op de eerste Pinksterdag over gepreekt is? Weten jullie dat nog, jongens en meisjes? Blust de geest niet uit. Het ging over het vuur van de Heilige Geest. Dat de Heere ontsteekt in zondaarsharten. En daar hebben wij onszelf op te onderzoeken. In een week van voorbereiding. Kennen wij het werk van de Heilige Geest in ons hart en leven? Als ik denk aan de Pinksterpreek, dan moet ik deze vraag stellen. Kennen wij het licht van de ware Godskennis in ons hart? Want de Heilige Geest laat zien en leert wie God is en wat Hij doet. Hij is niet alleen rechtvaardig, maar ook barmhartig. God de Vader heeft zijn liefde betoond in de zending van zijn enig geboren zoon. God is liefde. En de zoon heeft uit liefde zijn leven gegeven en zijn bloed gestort. De Heilige Geest werkt liefde in het hart. Liefde tot God. Dat liefdevuur, kennen we dat? Het vuur van de liefde tot de enige waarachtige God. En het vuur van de liefde tot de naaste. Want zoals we van onszelf zijn, we hebben dat gezongen uit Psalm 51, dan zijn we het tegenbeeld in zonde ontvangen en geboren. Hebt u, heb jij die verzen uit Psalm 51 met het hart mogen zingen? Misschien opnieuw mogen zingen? En al meer daarvan mogen beleven. Het vuur van de Heilige Geest, dat betekent ook dat de zonde door dat vuur wordt aangetast. Is er strijd tegen de zonde? Of een toegeven aan de zonde? Als we de Heere mogen vrezen, dan kunnen er toch tijden zijn dat je toegeeft aan dingen die ingaan tegen Gods woord en wet. Dat geeft duisternis in het hart. De Heere laat dan niet los. Dat is zeker waar. Op zijn tijd, op het noodgeschrei dat hij zelf ontlokt aan het hart, maakt hij het weer licht. En ik hoop dat dat gebeuren mag als er avondmaalgangers zijn die nu in het donker verkeren. De Heere zegt het immers. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de Heere en steunen op zijn God. Dat vuur van de Heilige Geest betekent ook dat er een heilige ijver is voor de eer van God en voor de zaligheid van verloren zondaren. Is het uw vurig smeekgebed? Heere, breid uw koninkrijk uit tot eer van uw naam en tot behoud van verloren zondaren. Ik moet het eerlijk zeggen. Als we niets van die zaken kennen, dan kunnen we zo niet aan het avondmaal. Dan is er alle reden om de knieën te buigen. Heere, onderwijs mij door uw geest die in al de waarheid leidt. En de Heer is de hoorder en de verhoorder van het gebed. Dan zal ook werkelijkheid worden, of al meer werkelijkheid worden, wat we lezen in onze tekst. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest overtuigt. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste, de Heilige Geest overtuigt van zonde. Ten tweede, van gerechtigheid. En ten derde, van oordeel. De Heilige Geest overtuigt in de eerste plaats van zonde, ten tweede van gerechtigheid en ten derde van oordeel. En die gekomen zijnde, dat is gebeurd. Op de Pinksterdag is naar de beloften die Christus zelf had gegeven op het gebed de Heilige Geest gekomen en is gaan doen wat in onze tekst staat. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Die wereld, wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? Wel, in het begin van Johannes 16 lezen wij al iets over die wereld. Want die wereld, dat zijn niet alleen maar de heidenen die Gods woord niet hebben. Maar die wereld, dat zijn alle gevallen mensenkinderen die vijandig staan tegenover God. Jood en heiden. En dan lezen wij in Johannes 16 dat die wereld, die godsdienstige wereld dus ook, zonder God en zonder de godsvrezen, Gods kinderen en Gods knechten zal vervolgen. Zij zullen u, vers 2, uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. Nou, denk maar aan Saulus. Had mede een welbehagen in de dood van Stefanus. Hij vond het goed. Hij stemde ermee in dat deze getuige, dat deze prediker gestenigd werd. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Uit de synagoge geworpen worden. Dat is gebeurd met de Heere Jezus in Nazareth. Ze weigerden naar hem te luisteren, hem te gehoorzamen, hem te dienen. In ongeloof hem verworpen. Dat zegt ook onze tekst van zonde. Omdat zij in mij niet geloven. En wie niet gelooft in de zaligmaker, gelooft ook niet in de prediking die zijn dienaren mogen uitdragen. En daarom hebben de apostelen de vijandschap van de wereld ondervonden. En van die vijandige wereld spreekt ook Johannes 15, vers 18. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch, omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. En dat was niet alleen zo in de tijd van de apostelen. Dat is de eeuwen door zo geweest, dat is nog zo. Het is de zondag van de lijdende kerk, de verdrukte kerk. Denk eens aan alles wat er gebeurt in Noord-Korea. En wat er gebeurd is in die kerk in Nigeria. Veel christenen vermoord. En in heel veel landen gebeuren zulke dingen. Zullen we voor hen bidden, geliefde gemeente? Ook in die zin voor hen bidden dat zij gebed mogen krijgen of al meer mogen ontvangen voor hun vijanden. Stefanus bad ook voor degenen die hem stenigden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. De Heilige Geest gaat werken en doorwerken in die godenvijandige mensenwereld die verlossing nodig heeft. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Dat woordje overtuigen, dat betekent eigenlijk dat je de overtredingen op die manier aanwijst dat het niet ontkend kan worden. Dan horen de hoorders inderdaad wat ze misdaan hebben. Alle tegenargumenten worden dan uit handen geslagen. Alle uitvluchten blijken dan ijdel te zijn. Dan wordt de zonde werkelijk bekendgemaakt. Maar al voel je dan van binnen dat het waar is, dan wil dat nog niet zeggen dat allen die dat van binnen voelen en moeten toestemmen ook daadwerkelijk bekeerd worden. Velen wel, dat is waar. Dat lezen we op de Pinksterdag. Petrus heeft op de Pinksterdag eerlijk gesproken. En dan draait hij niet om de zonde heen. En hij vergoelijkt de ongerechtigheid niet. Dus vandaag mag dat ook niet. De zonde moet eerlijk aangewezen worden met het doel dat zondaren in hun verlorenheid de toevlucht gaan nemen tot Jezus Christus, de Verlosser, de Zaligmaker. Met dat doel zal Petrus ook gesproken hebben. Hij heeft de zonde aangewezen. We lezen dat in Handelingen 2, vers 23. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En ook in vers 36, op het eind, lezen we dat. Namelijk, deze Jezus die gij gekruist hebt. De schuld, de zonde wordt aangewezen. Is het ook gebeurd in uw en in jouw leven? Vanmorgen is de wet voorgelezen. En die wet gebruikt de Heere Jezus Christus als een spiegel, opdat we daarin zouden zien onze zonde, onze onreinheid. als het goed is. Dan ziet de avondmaalganger wat zijn zonden veroorzaakt hebben. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Christus heeft mijn zonden op zich genomen. Dat geldt nu van de ware avondmaalganger. Hij heeft betaald voor mijn ongerechtigheden. Hij wilde en moest als de grootste wetsovertreder geoordeeld worden, opdat er voor mij vergeving en zaligheid zou zijn. Het woord van Petrus slaat in. Het wordt toegepast door de Heilige Geest. Het wordt waar op de Pinksterdag dat de Heilige Geest overtuigt van zonde. Want wat gebeurt er? En als zij dit hoorden, dus aan de ene kant die beschuldigende woorden, aan de andere kant, want ook dat staat in die prediking van Petrus, dat God de Vader zijn Zoon heeft opgewekt en heeft gezet aan zijn rechterhand tot een Here en Christus gemaakt heeft. Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Ik hoop dat we langzamerhand weten, ook jullie jongens en meisjes, wat dat woordje verslagen betekent. Zij werden doorstoken in het hart. En als je met een zwaard in een hart steekt, dan betekent dat de dood. De afsterving van de oude mens begon. De opstanding van de nieuwe mens werd werkelijkheid. En daarom roepen ze het ook uit. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? De welverdiende straf, daarvan zeggen zij inderdaad. Het zou rechtvaardig zijn als de Heere ons voor eeuwig zou veroordelen. Als we daar nou niks van weten, hoe zou je dan aan het avondmaal kunnen gaan om de dood van Christus te verkondigen? Het sterven van die lieve borg, die zijn leven gaf, die zijn bloed stortte. En als u of jij dat nou nog niet kent, buig dan de knieën en smeek om de werking van Gods geest, die in al de waarheid leidt. Ook die ontstellende waarheid van onze zondigheid en verlorenheid. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. En als dat gebeurt, heb je vergeving nodig. Dan juist wordt de toevlucht genomen tot Christus. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dat wil zeggen, voor die tijd beschouwde ik mijzelf als een keurig net kerkmens, ook Saulus deed dat. Als er één was over wie de Heere tevreden zou moeten zijn, dan zou het al wel Saulus moeten zijn. Maar hij hoort het en de Heilige Geest past het toe. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. En dat gebeurt. Alles waar Saulus op bouwde en vertrouwde, wordt hem uit handen genomen. Al zijn deugd, al zijn goede werken, hij kon er niet mee voor God bestaan. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Niet langer ongelovig. Niet langer het woord van Christus verwerpen, maar tot geloof gebracht. Geloof in de totale diepe verlorenheid en geloof in de enige en volkomen zaligmaker. Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Weten we iets van die doorleving? Ze hebben gebeefd toen ze dat woord hoorden. Beven voor het woord. Vanwege de majesteit, de rechtvaardigheid en de heiligheid van God die in dat woord doorklinkt. Vanwege de eigen zondigheid en verlorenheid. En beven ook van verwondering toen ze horen mochten van de weg der verlossing in Christus. En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Maar nu zei ik al, geliefde gemeente, niet bij iedere hoorder van het woord heeft dat woord dezelfde uitwerking. Als we doorbladeren in het boek der Handelingen, dan komen wij bij Handelingen 7. Stefanus heeft ook eerlijk en ontdekkend en schuldigstellend gesproken, net als Petrus zouden we kunnen zeggen. En dan lezen wij heel iets anders van die hoorders. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Ze verzetten zich tegen dat woord. Ook tijdens de omwandeling van de zaligmaker hadden vele leidslieden wel begrepen en verstaan dat de Heer het in zijn onderwijs over hen had en dat hij in zijn onderwijs hun zondigheid aanwees. En dat gebeurt ook hier. Onbesnedenen van hart en oren. Dat heeft Stefanus gesproken. Hun vijandigheid en zondigheid blootgelegd in zijn woorden. Maar ze weigerden daarvoor te buigen. Ze beefden niet voor dat woord. Maar ze namen stenen op en stenigden hem. Ze wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. Wat een ontstellende werkelijkheid. Het woord in ongeloof verworpen. En nu zou het kunnen zijn, geliefde gemeente, dat bij u of jou eigenlijk diezelfde grondhouding aanwezig is. U zult niet ontkennen dat u zondaar bent. Maar de beleving daarvan wordt gemist. En het beven vanwege het zondaar zijn voor de heilige God, die geen gemeenschap kan hebben met zondaren en zonderessen, wordt gemist. U leeft voort naar uw eigen goeddunken. U bent nog een doelmisser. Dat is dat woord dat hier voor zonde wordt gebruikt in het Grieks. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En wat is dat dan, dat ongeloof? Wel, dan luisteren we niet naar het onderwijs wat Christus geeft. En die heeft onderwezen in de noodzaak van wedergeboorte, bekering en geloof. We leggen dat eigenlijk naast ons neer, dat kan. En we weigeren voor hem als koning te buigen. Dan buigen we ten diepste voor een andere koning. en onderdanen van de Satan, die kunnen toch de dood des Heren niet verkondigen? Dan hebben we die dierbare borg en zaligmaker nog niet nodig gekregen. We vleien ons misschien met de gedachte dat God liefde is. En dat wil de Satan ook wel laten geloven, hoor. Vindt hij prima. Als u maar onwederom geboren blijft, dood blijft in de zonden en de misdaden, als u maar onbekeerd blijft en als u maar voortgaat in uw ongelovige verwerping van het onderwijs, het koningschap en het hoge priesterschap van Christus. Wat een wonder, geliefde gemeente, als het anders is geworden. Als we ook dat werk van de Heilige Geest mogen kennen in ons hart. Onszelf als een doelmisser hebben leren kennen. Je zou wel kunnen zeggen, een misdadiger. De daden zijn mis. De daden gaan in tegen Gods woord. Ook de gedachten, de gevoelens en de begeerten. Want die wet die vanmorgen is voorgehouden, dat is nou de spiegel waarin door God ontsloten ogen mogen zien hun eigen onreinheid. Maar ook mogen zien het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En die gekomen zijnde, gekomen in die wereld daar van binnen in ons hart, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en ook van gerechtigheid. Dat is onze tweede gedachte. En wat is dat, die gerechtigheid? Wel, dat staat in vers 10. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Hier spreekt de zaligmaker over zijn hemelvaart. Het zal niet eindigen in dood en graf. Petrus heeft er ook van gesproken op de Pinksterdag, hoe Christus door de Vader is opgewekt. En hoe hij ten hemel is gevaren, geplaatst aan de rechterhand van God, gerechtigheid. Dan gaat het om de gerechtigheid van Christus in de opstanding en in de hemelvaart. Zet God de Vader een uitroepteken achter het borgwerk dat volbracht is door Christus. Hij heeft gerechtigheid verworven voor onrechtvaardigen, voor doelmissers, voor misdadigers, voor onrechtvaardige mensen, kinderen uit Jood en Heiden. Daarin klinkt het evangelie door. Adam en Eva hadden gerechtigheid. De verhouding tussen God en hen werd niet verstoord door de zonde. Maar door de zondeval zijn zij onrechtvaardig geworden. En wij in Adam, Psalm 51 hebben we enkele versen uit gezongen. Daar klinkt het duidelijk in door wie wij zijn. Vanaf het allerprilste begin van ons leven. We worden geen zondaar door zonde te doen. We zijn al zondaar. We komen als zondaar op deze wereld. En daarom doen wij zonde. En hebben de straffende gerechtigheid van God verdiend. Hebben het niet alleen verdiend dat we nooit in paradijs zouden komen, maar ook verdiend dat we in de eeuwige rampzaligheid zouden komen. En wat een wonder. Christus is de helse smarten ingegaan. Voor mensen uit Jood en Heiden die dat verdiend hebben. Hij wilde dat alles ondergaan uit liefde. Uit liefde tot God inderdaad, maar ook uit liefde tot verloren mensenkinderen. Uit liefde wilde hij zijn lichaam laten verbreken. Uit liefde wilde hij zijn bloed storten. O geliefde gemeente, zou ons dat nou niet op de knieën moeten brengen voor het eerst of al meer? Dat we die liefde mogen aanbidden en bewonderen. De Heere ootmoedig mogen erkennen voor de verlossing die in de eeuwigheid al is uitgedacht. En die door Gods Zoon verworven is. Hij heeft geen zonde gedaan. Hij was volmaakt rechtvaardig. Maar in het lijden en sterven van Gods Zoon oefent God de Vader gerechtigheid. Wat bedoelt u daarmee? Oefent God de Vader gerechtigheid? Wel, dat wil nou zeggen, God eist betaling voor de zonde. Geen mens kan voor de schuld betalen die daar ligt. Geen enkele zonde kan hij wegnemen door goede werken. Maar Christus heeft dat alles gedaan. En dat is nou het rijke evangelie dat bijzonder doorklinkt op de avondmaalzondag. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Christus heeft betaald. Het klonk op Golgotha. Het is volbracht. Het werk, de taak die de Vader hem had opgelegd, heeft hij volvoerd. En God de Vader aanvaardt dat werk. Daarom zijn Zoon opgewekt op de derde dag. En daarom is Gods Zoon ten hemel opgenomen en ten hemel gevaren om plaats te nemen aan de rechterhand van God. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid. Misschien zijn er die denken, het valt met mij toch eigenlijk wel mee. Als ik eens kijk naar mensen die nergens mee rekenen en wat zij allemaal doen. Ik ben toch een trouwe kerkganger. Dat is toch heel bijzonder in deze tijd. Ik lees in de Bijbel en ik bid en ik leef mee met de vervolgde kerk. Wat valt er eigenlijk op mij aan te merken? En als we dat denken, geliefde gemeente, smeek dan om de werking van de Pinkstergeest en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, dan valt het niet meer mee. Dan ben je een overtreder van al de geboden van God. Een afgodendiener en al die zonden die genoemd zijn vanmorgen in het eerste deel van het avondmaalsformulier. Dan mag en moet je de knieën buigen. O God, wees mij zondaar genadig, ontfermt u zich over mij, gedenk aan mij. En de Heere zal ook gedenken. Hij zal zich ontfermen, want hij slaat toch zo'n oneindig oog op hen het oog, die nederig knielen, die beven voor zijn woord, dat woord dat de zonde veroordeelt, maar die ook beven voor zijn woord als het gaat om de zaligmaker en de zaligheid die hij verworven heeft. Als je iets heel moois en groots krijgt, dan brengt dat verwondering in je hart. Een beven zouden we kunnen zeggen. Zo een beven vanwege de goedheid, de genade en de ontferming van God. Een heilig beven als je hoort dat Christus vergeving heeft verworven en dat die vergeving ook geschonken wordt. En daar gaan we van zingen. Het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan het eerste vers van Psalm 85. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Onze laatste gedachte van oordeel. En wat dat is, lezen we in het 11e vers van Johannes 16. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Wie is dat? De overste van deze wereld. Dat is de duivel. Die machtige vijand, de overste van deze wereld, is geoordeeld. Dat wil zeggen dat Christus de overwinning op hem behaald heeft. Iets van die overwinning zien wij al tijdens de verzoeking in de woestijn. Dan hanteert de zaligmaker het zwaard van de Heilige Geest, het woord van God. Er staat geschreven. En die overwinning is ten volle werkelijkheid geworden op Golgotha. Daar is de kop van de slang vermorzeld. Christus is de grote overwinnaar. Wat ligt daar een rijke troost in voor allen die de Heere mogen vrezen, die levend gemaakt zijn, die iets of meer van de waarachtige bekering mogen kennen, het geloof in welke mate dan ook mogen beoefenen. De overste van deze wereld is geoordeeld. Mijn grootste vijand is geoordeeld, zo zouden we het ook kunnen zeggen. Geldt dat van u en van jou al? Uw grootste vijand? Zoals we op deze wereld komen, staan onze oren wijd open voor het woord van de Satan. En ons hart staat ook voor hem open. Hij woont en werkt daar. Maar als de Heilige Geest gaat werken, als de Heilige Geest de wereld, die wereld van binnen, gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan wordt die vijand werkelijk een vijand. Dan ga je tegen hem strijden, vurig strijden. Denk aan de inleiding op de preek. Dat vuur van de Heilige Geest om in kracht die de Heere op het gebed schenkt tegen de overste van deze wereld te strijden. En het nooit te verliezen. Wat zegt u, nooit verliezen? Ja, tijdelijk kunnen er wel nederlagen geleden worden. Ik denk aan het te weinig tijd nemen, heb ik vorige week wat van gezegd. Te weinig tijd nemen voor het bezig zijn met Gods woord. Weet je wat de overste van deze wereld zegt? Je mag niks missen van het nieuws. Je mag niks missen van de berichtjes die rondgaan. De appjes die binnenkomen, onmiddellijk naar kijken. Niet uitstellen. En wat probeert hij daarmee? Daar bedoelt de duivel mee, neem geen tijd om in de stilte van de eenzaamheid Gods woord te lezen en te overdenken. Hij weet dat dat schadelijk is voor het leven van Gods kinderen. Als de zorgvuldigheden van dit leven hen te veel in beslag gaan nemen. Dat staat toch in de gelijkenis van de zaaier. Dan valt dat zaad in die tijd tussen de doornen en de distelen, de verleiding van de rijkdom, alles wat hier onze aandacht, tijd, kracht en energie vraagt. En dat is veel tegenwoordig. Dat kan nadelig zijn voor de groei, de ontwikkeling en de bloei van het geestelijke leven. Kan zelfs veroorzaken dat je de vrijmoedigheid mist om de dood des Heren te verkondigen. En dan kom ik terug op die tekst die ik in het begin al genoemd heb. Als hij hem vaak door eigen schuld, als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de Heren. En dan staat daar Heren met hoofdletters. Op die trouwe verbondsgod die nooit laat varen de werken van zijn handen, dan mag daar de vinger bij gelegd worden. En is dat geen rijke ervaring? Als je het helemaal niet meer verdiend hebt. En dan door genade te mogen betrouwen, doordat dat woord wordt toegepast in je hart door Gods geest, op de Heere die lief heeft met een eeuwige liefde, die trouw houdt tot in der eeuwigheid. En steunen op zijn God. Ja, dan mag toch opnieuw de toevlucht tot die borg en middelaar genomen worden. Dan mogen de schuldige handen naar de zoom van zijn kleed uitgestrekt worden. En daar gaat daar kracht van uit. Dan wil de Heere in die weg toch vrijmoedigheid geven. om de dood van zijn zoon te verkondigen. Daarom, als we in duister zijn, geliefde gemeente, smeek dan toch om de werking van Gods geest, die het licht van de ware godskennis opnieuw doet schijnen in het hart, dat de Heere echt niet alleen rechtvaardig is, ook barmhartig en zeer genadig en groot van goedertierenheid, dat hij zich ontfermt op het noodgeschrei. En dan blijft er alleen maar reden over om de Heere groot te maken, te loven en te prijzen. Nu kan het ook zijn dat we ons inbeelden dat liefdevuur te kennen en die ware godskennis niet te missen en die ijver te bezitten voor de eer van God en de zaligheid van verloren zondaren, terwijl het alleen maar aan de buitenkant is. Een net leven, zonder wedergeboorte, zonder bekering, zonder geloof. Dan zijn we wit gepleisterde graven, zegt de zaligmaker. Maar ook dan is voor de Heere niets te wonderlijk. Hoeveel van zulke zullen er geweest op de Pinksterdag, die dat ontdekkende, schuldigstellende woord toegepast kregen in hun hart, die dachten dat het in orde was, en toen gingen ze het licht verloren, en als totaal verlorenen de toevlucht mochten nemen tot de grote behouder van het leven, de Heere Jezus Christus. De Heer is een wonderdoend God. En hij doet dat tot eer van zijn naam. Geliefde gemeente, laten we onszelf mogen onderzoeken. En als er belemmeringen zijn, smeek dan dat die belemmeringen uit de weg genomen worden. Want de Heere rijdt door een vlak veld, dat is zeker waar. En dan leidt hij voor het eerst of opnieuw ten dis, om als een schuldige zondaar de zaligheid te zoeken en te vinden in de zaligmaker die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Dan is daar die wonderlijke ruil waar Luther van sprak. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. En dan mag er uitzicht zijn op de dag van de wederkomst. Dan zal de zaligmaker komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat zal een schrikwekkende dag zijn voor al zijn vijanden. Maar nu bent u nog, als u nog een vijand bent en als jij dat nog bent, in het heden der genade. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, doe niet als die Joden ten tijde van Stefanus. Verhard u niet, maar laat u leiden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat een rijk vooruitzicht voor klein en groot in de genade. Als de Heere zal wederkomen, dan breekt de eeuwige zaligheid aan. Het eeuwig mogen leven, denken, spreken en begeren. Zoals de Heere dat wil, eeuwig aan je scheppingsdoel beantwoorden. God, eeuwig loven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Vergeef wat zondig en gebrekvol is geweest. Gedenk ons in de week van voorbereiding die wij ingegaan zijn. Dat we onszelf eerlijk voor uw heilig aangezicht mogen onderzoeken. Bekeer wat onbekeerd is. Leer en leid verder wat door u op de smalle weg is gebracht. Geef vrijmoedigheid om de dood van uw Zoon te verkondigen. Gedenk en help bij alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk deze week. Wees met allen die het heel moeilijk hebben, die een operatie hebben te ondergaan, die gebukt gaan onder alles wat in dit leven zo tegen kan zitten, wat zo benauwen kan, dat de toevlucht tot u genomen mag worden. Gedenk ook het bruidspaar van deze week. Schenk een gezegende dag met allen die lief en dierbaar zijn. We vragen dit enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 98. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.